Wat fijn om vanmorgen bij jullie te mogen zijn. Ik spreek hier wel eens 's avonds en dan heb ik het idee dat ik een heel andere gemeente voor me heb. Klopt dat? 'S Avonds is ook goed hoor, om te komen. Nou, we hebben hier al heel wat avonden gehouden, ook over het thema waar ik vanmorgen met u ook over na mag denken. Maranatha, de komst van Jezus, hebben de ontwikkelingen die we vandaag zien op het nieuws en waar iedereen zijn mond van vol heeft en iedereen die heeft er wel wat over te zeggen. We zijn heel erg mondig geworden en iedereen heeft er wel zijn oordeel over wat er gebeurt in Israël. Maar daarom is het ook heel goed om te kijken wat God zelf zegt en wat de Bijbel hierover zegt en in welke tijd we leven. Ik wilde graag vanmorgen heel kort met u nadenken over dat wat er in het boek Zacharia staat. Zacharia is een hele wonderlijke profeet. Zacharia die heeft zijn woorden opgeschreven zo'n 550 jaar voor Christus. En we willen graag kijken naar dat wat hij schrijft over de toestand in Israël en wat er ook gaat gebeuren in Israël, met name de laatste drie hoofdstukken waar we samen zullen ontdekken wat Gods plan met Israël is. Het is ook al heel typerend dat Zacharias was een profeet van God in de tijd dat Perzië, het huidige Iran, regeerde over een heel groot wereldrijk. Koning Darius, de Pers. Nou, we hebben niet zo heel veel goeds te verwachten van Iran op dit moment, maar het is heel wonderlijk dat zelfs hele belangrijke vorsten en koningen door de Heer ineens bewogen kunnen worden en ineens heel anders worden. Dat zie je bijvoorbeeld met de voorganger van koning Darius, koning Kores. Dat was ook een pers, ook uit het huidige Iran. En die kreeg door God ineens de ingeving: we moeten in Jeruzalem een huis bouwen voor de God van Israël. Dat is wel heel wonderlijk. Ik weet niet of u dat weet, maar in de Koran, misschien wel heel ongebruikelijk om een stukje uit de Koran te lezen hier op een zondagmorgendienst in Hattem, maar in de Koran, in Sura 5, vers 20 tot en met 21, daar staat: Mozes sprak tot zijn mensen: O mijn volk, herinner u Gods gunst aan u, toen hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees. En hij u gaf wat hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven. O mijn volk, ga het heilige land binnen dat God voor u bestemd heeft. En keer het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden. In de Koran staat dat het land Israël bedoeld is voor het volk Israël en aan geen enkel ander volk. Nou, dat schrijft de Koran. Nou weten we natuurlijk dat er heel veel liberale moslims zijn, militante moslims, die eigenlijk helemaal niks met de Koran doen. Zoals er ook heel veel liberale christenen zijn, die ook helemaal niets doen met de tekst van de Bijbel. Maar daarom is het heel belangrijk om vanmorgen te kijken wat de Bijbel hierover schrijft. En het boek Zacharias is heel profetisch, zowel naar de Messias toe als naar het Messiaanse volk toe. En heeft ook heel veel te maken met ons persoonlijk leven. Misschien even een paar aspecten uit het boek Zacharias wat te maken heeft met profetieën die te maken hebben met de Messias die zou komen. Ik noem er 5, of eigenlijk 4, 5. In eerste plaats, als u Zacharias opslaat in hoofdstuk 9, dan staat er in vers 9, Zacharias 9, vers 9. Jubel, luide gij dochter van Sion, juicht gij dochter van Jeruzalem, zie uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dat is profetie, 550 jaar voor Christus. Is het gebeurd? Ja, Jezus is Jeruzalem binnengereden. Gaat het ook nog een keer gebeuren? Ja, want er staat erachter in het 10e vers: dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen, Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. En hij zal de volken vrede verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot de einde der aarde. Het een is gebeurd, zal het ander ook gaan gebeuren? Daar hoef je er niet aan te twijfelen, dat gaat ook gebeuren. Dat is profetie in het boek Zacharias. Maar er staat nog meer in. Als u kijkt in hoofdstuk 11, vers 12 en 13... Dat zijn ook hele bekende woorden die in het leven van Jezus in vervulling gegaan zijn, maar ook nog in vervulling zullen gaan. Kijkt u maar in Zacharias hoofdstuk 11 vers 12. En ik heb tot hen gezegd, indien het goed is in uw ogen, geeft mij loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af, 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tot mij, werp dat de pottenbakken toe, een heerlijke prijs waarop ik hunnezijds geschat ben. En ik heb de 30 zilverstukken genomen en die in het huis des Heren de pottenbakken toegeworpen heb. Toen Judas opstond van de maaltijd, toen ging hij naar de fariseeën en de schriftgeleerden en toen zei Judas, hoeveel biedt het als ik mijn meester overlever? En wat zei die schriftgeleerde? 30 zilverstukken krijg je ervoor. Nou, die schriftgeleerde die kende de Bijbel heel goed hoor. Maar het gebeurde precies zoals het hier staat. En Judas heeft later dat geld in de tempel teruggeworpen. En toen zeiden de priesters, ja, dit is bloedgeld, wat moeten we ermee doen? We kopen de akker van de pottenbakker. 550 jaar later gebeurde dat. Maar er zit nog iets anders aan vast. Kijk, er zijn heel veel christenen die met alles wat er nu gebeurt, denken, nu wordt Israël aangevallen, nu wordt Israël bedreigd en de dreiging naar Israël toe komt van steeds meer kanten, wereldwijd. De steun in Amerika brokkelt af, de steun in Frankrijk brokkelt af, de steun in Nederland brokkelt af en Israël komt steeds meer in isolement terecht. En dan kijken heel veel christenen uit naar het moment dat Jezus als koning terug zal komen en het op zal nemen voor zijn volk Israël. Heeft dit te maken met de komst van Jezus? Leven vandaag in de tijd waarin dit kan gaan gebeuren. We hebben net gezongen over de bruid die zal komen, of voor de bruid zal komen, de Heer, de bruidegom die naar zijn bruid toe komt. We moeten niet vergeten dat voordat weer Jezus hier op aarde komt en zijn koninkrijk zal stichten vanuit Jeruzalem, dat er eerst een andere koning zal zijn. Die ook over deze wereld gaat regeren. En die mensen zal dwingen om zijn naam op hun voorhoofd te zetten, 666. En waarvoor een beeld opgericht zal worden, een influencer zou je kunnen zeggen. Zoals we nu ook te maken hebben met influencers die kunstmatig gemaakt worden en die spreken en die volgers hebben. We leven wat dat betreft in een hele wonderlijke tijd. Voordat er Jezus koning zal zijn over deze wereld, zal er eens een andere vorst zijn die zich Messias zal noemen. En die kennen wij als de Antichrist. En weet u hoe deze Antichrist genoemd wordt? Nou, misschien toch wel heel goed om dat eens even te lezen. In Johannes 17, daar heeft de Heer Jezus het over Judas. En Judas stond boven elke verdenking. Want toen Judas opstond van de tafel tijdens het avondmaal, toen dachten de apostelen, oh, hij moet zeker een zaakje regelen, hij moet ergens wat geld brengen of hij heeft de zorg voor de armen. Maar de Heer Jezus die kent hem. En die zegt op een gegeven moment over Judas, in vers 12 van Johannes 17, zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. Ik heb hen over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs. En dat was Judas. De zoon des verderfs. Nou wordt er in de Bijbel nog één keer deze naam gebruikt voor iemand. precies dezelfde naam, de zoon des verderfs. Judas, die kwam uit de 12 apostelen. En die hoorde er helemaal bij. Nou, moet eens kijken in 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Daar wordt de zoon des verderfs genoemd. Er staat in vers 3 van 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De mens der wetteloosheid. En wat staat er dan? De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Nou, dat kunnen we in het boek Daniël ook terugvinden en ook in het boek Openbaring. Hier gaat het om de antichrist. De zoon des verderfs. En net zoals dat Judas boven elke verdenking staande uit de 12 apostelen kwam, zo zal de zoon des verderfs uit de 12 stammen van Israël komen. Heel dichtbij. Heel dichtbij. En er staat in het woord van God in Johannes 4 vers 22, het heil is uit het Joodse volk. Maar het Joodse volk is nog lang niet daar waar God het Joodse volk wil hebben. Er is nog ook heel veel ongeloof onder het Joodse volk. En wat er gebeurd is dat bij de Gazastrook, dat er een dansfeest is waar onder andere ook rondom een Boeddha-beeld gedanst werd. En als we naar de gay parades kijken in Tel Aviv, dan is Israël nog echt niet daar waar God Israël wil hebben. Echt niet. En de Jezus zegt, straks zal er een Messias komen die jullie wel zullen aanvaarden vanuit het Joodse volk. En dan zal inderdaad, voordat de Jezus in heerlijkheid terugkomt, eerst deze antichrist gaan regeren over deze hele wereld. Dat uiteindelijk zal leiden tot het moment dat hij alle volkeren zal oproepen om tegen Jeruzalem te strijden. En dan krijg je Harmageddon. En dan komt Jezus terug. Dus wat we vandaag hebben is de opmaat naar het einde. En dat zegt Jezus letterlijk in Matthäus 24. Die oorlogen en geruchten van oorlogen, dat moet gebeuren. Maar nog is het einde niet. Het einde is wel in zicht. En daarom is het heel mooi dat u als baptistengemeente, als Bethel baptistengemeente, altijd oog gehad hebt voor de tijd waarin we leven. En dat we niet een christen geworden zijn, zo van, nou ja, we leven nu hier en wat er straks gebeurt, nou dat zien we wel. Maar dat u oog hebt voor de Maranatha-boodschap, voor dat wat er staat te gebeuren. En dat maakt de Bijbel heel actueel. Dus hier in Zacharia wordt dat verraad, die 30 zilverstukken, en dat opheffen van iemand die naast Christus staat tegen God. Ja, dat wordt al hier heel duidelijk in aangekondigd. Een messiaanse profetie. Als u nog een bladzijde verder kijkt in Zacharia 12, dan komt er nog iets heel moois naar boven. In Zacharia 12, daar staat in vers 10. Kent u dat stukje van Johannes? U kunt dat lezen, u hoeft het niet op te slaan, maar in Johannes 19, daar staat Johannes op een afstand te kijken naar die drie kruisen. Johannes die ziet het. Johannes 19. Dan komen de soldaten bij het ene kruis. En dan breken ze de benen van deze misdadiger die aan het kruis hing en die misdadiger sterft. Ze slaan het middelste kruis even over en dan komen ze bij dat andere kruis en dan breken ze ook de benen van die misdadiger en die sterft. En dan komen ze bij het middelste kruis. En dan zien ze tot hun verbijstering dat er Jezus, die om 9 uur 's morgens gekruisigd werd, En om 3:00 middags na 6:00 al overleden was. Hoewel gekruisigden soms als 48 uur in leven bleven aan het kruis. Hij was al dood. En dan staat er, ze braken zijn benen niet. Maar ze hebben zijn zij doorstoken. Waarom braken ze zijn benen niet? Omdat 1500 jaar daarvoor, bij het Pascha uit Egypte, gezegd werd van dat paaslam mag geen been gebroken worden. Mooi hè, dat hij het paaslam was hè. Want God had zelf tegen Abraham gezegd, op de berg zal ik zelf voorzien van een offer. En God heeft zelf dat offer gebracht in zijn zoon Jezus. Dus hier gaat een profetie in vervulling naar het verleden. Maar tegelijkertijd gaat er een profetie ook in vervulling naar de toekomst. Want daar staat er, ze hebben zijn zij doorstoken. En Johannes je zegt, en ik zag het. En weet je, er staat, geen been zal voor hem, van hem gebroken worden. En dan staat er, en ze zullen hem zien naar de toekomst die zij doorstoken hebben. Nou, hier staat het in Zacharia 12. Zacharia 12 vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ook weer zo'n messiaanse profetie. 550 jaar voor Christus. Een laatste profetie. Een laatste messiaanse profetie in het boek Zacharias kunt u vinden in hoofdstuk 13. Vers 7. Daar staat hoofdstuk 13 vers 7. Zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. Sla de herder, zodat de schapen verstrooid worden. Nou, kijkt u maar in Matteüs 26. Daar staat dat. Dat er Jezus net voordat hij gaat bidden in de hof van Gethsemane en met de discipelen daar in de hof van Gethsemane komt, dan staat er in Matteüs 26, nadat ze het avondmaal gevierd hebben in vers 30, Matteüs 26 vers 30, en na de lofzang gezongen te hebben vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Dat is gebeurd. De apostelen vluchten weg. Ze hebben hem alleen gelaten. Maar de schapen der kudde verstrooid, de Jezus heeft zich voorgesteld als de herder van Israël. En het volk van Israël is verstrooid over de hele wereld. Profetisch. Als we nu zien dat deze profetieën van Zacharia zo tot in de details in vervulling gegaan zijn. Mogen we ook kijken naar dat wat er in de laatste 3 hoofdstukken van Zacharia staat. Over dat wat God met Israël doet. Slaat u Zacharia 12 maar eens op. Zacharia 12, 13 en 14 vormen een soort sluitstuk met dat wat Gods plan is met Israël. En Zacharia 12 begint op een hele wonderlijke manier. Daar staat Godspraak. Godspraak in de Statenvertaling, of de herziende Statenvertaling staat de last. De last. Het woord des Heeren. Weet je, de profetie, de boodschap over Israël lag Zacharia als een zware last op zijn schouders. Het is heel wat Israël meemaakt. En dat kun je niet zomaar met droge ogen vertellen wat dat volk van God Israël door alle eeuwen heen meegemaakt heeft. De voorzitter van de synagoge in Jeruzalem, of in Jeruzalem, in Enschede, die zei een keer, waren wij maar niet het uitverkoren volk van God. Dat was een stuk makkelijker. Wat heeft Israël geleden? En wat moet Israël nog lijden? Ik hoop zo van ganser harte dat Israël toch zo humaan is. Dat ze ook mensen kunnen redden. En dat, ik weet wel dat Israël, voordat ze gaan aanvallen en voordat ze gaan bombarderen, zijn ze zo secuur bezig van hoe kunnen we zo min mogelijk burgers treffen. Maar weet je, hier staat het woord van de Heer over Israël. En dan komen er een aantal dingen die Zacharias in opdracht van de Heer mag zeggen. De eerste vinden we in hoofdstuk 12, vers 2 en 3. Ik lees het met u, hoofdstuk 12, vers 2 en 3. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden en alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Nou, dit is het eerste aangaande het plan van God met Israël. Israël wordt hier op twee manieren beschreven. In deze plaats een schaal van bedwelming voor de volkeren in het rond. Voor de volkeren, de buurvolkeren van Israël. Een schaal van bedwelming. Ze denken de beker te drinken, maar ze worden er hartstikke dronken van. En dat zie je ook dat de meeste volkeren rondom Israël, die weten bijna helemaal niet meer wat ze doen. Ze worden gewoon bedwelmd door de zucht om Israël te vernietigen. Het is een bedwelming. En dat zie je heel duidelijk ook in de haat en nijd en de hysterie van de volkeren rondom Jeruzalem. En we hebben het over Jeruzalem. De strijd die begonnen is met Hamas werd ook wel genoemd. En ze hadden die ook een codenaam gegeven. De El-Aqsa-storm. Het was daar vandaan op weg naar de Tempelberg waar de El-Aqsa-moskee staat. Het tweede wat hier staat. Israël zal ik maken niet alleen tot een schaal van bedwelming voor de volkeren daaromheen. Maar er staat een steen die alle naties moeten heffen. Nou, tegenwoordig als we in een sportschool komen, dan hebben we van die prachtige dingen die we kunnen heffen om te kijken hoe sterk we wel zijn. Nou, dat hadden ze toen niet. Dat was gewoon, als je in een sportschool kwam, en die waren er toen ook, dan waren er stenen die een bepaald gewicht had en die moest je heffen om te kijken hoe sterk je wel bent. Nou, heel veel volkeren misrekenen zich als het gaat om Israël. Maar als je die steen moet heffen, dan zul je deerlijk verwonden. Het is niet voor niets dat de naam Israël, die hij toen aan Jacob gegeven heeft, terwijl hij streed met Jacob, en zei: Jacob, je krijgt een nieuwe naam en jouw naam zal Israël zijn, want je hebt met God gestreden. Israël betekent je strijdt met God, de strijd met God. En als Hamas tegen Israël strijdt, dan strijdt Hamas tegen God. Het is een strijd tegen God zelf. En dat moeten we nooit vergeten. God zegt zelf, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Je doet het met God zelf. En als jij denkt die steen te kunnen heffen, dan zul je verwonden. Want dan zul je verpletterd worden, want dan zal die steen bovenop je vallen. Je kunt die steen niet heffen. En uiteindelijk staat er in Openbaring 16 inderdaad, dat deze antichrist, deze Judas, deze mens der wetteloosheid, die zal alle volkeren van de hele wereld oproepen om tegen Israël, tegen Jeruzalem ten strijde te komen, te trekken. De strijd om Jeruzalem, dat is het eerste wat je hier in Zacharia vindt in vers hoofdstuk 12. Maar dan komt dat tiende vers, dat is de inkeer van Jeruzalem. Niet alleen de strijd om Jeruzalem, maar de inkeer van Jeruzalem. En daar hebben we het met elkaar over gehad, dat zij zullen hem aanschouwen. Ja, daar staat heel duidelijk, zij zullen hem aanschouwen. Het Joodse volk, er staat in de Bijbel, het Joodse volk heeft ogen, maar ze zien niet. Er is een, als het ware, een soort bedekking over het Joodse volk gekomen. Maar dan zal het gaan gebeuren en we zien de tekenen onder Israël, onder de Joden al plaatsvinden, dat het Joodse volk steeds meer de ogen geopend worden. En wat mooi, hè, dan zullen ze hem zien. Dan zullen ze hem echt zien, die zij doorstoken hebben. Dan zullen ze ontdekken, hij is het lam van God, wat zijn been er niet gebroken is, maar hij is het lam van God waarin God voorzien heeft. Wat een geweldig moment zal dat zijn, dat Israël tot inkeer komt, tot bekering komt, tot ja, wedergeboorte. En dan staat er, ze zullen een rouwklacht aanheffen. Een rouwklacht aanheffen. En dan zijn er twee dingen waar die hier genoemd worden over. Ja, wat staat er? Ze zullen een rouwklacht aanheffen als over een enig kind. En dan staat er, en ze zullen bitter leed dragen om het leed van een eerstgeboren. Laat nou toch dat enig kind ook nog de eerstgeborene zijn. De enig geborene. Er is verder niemand. Ze zullen dan ontdekken, de Heer Jezus, de zoon van David, was ons enig kind, onze enige redding, onze enige toekomst. Nou, dat gaat gebeuren met Israël. Ze zullen hem zien als een enig kind, als de eerstgeborene. En de eerstgeborene is de erfgenaam. De eerstgeborene is de overwinnaar. Het derde. Als je dan kijkt in Zacharia 13, dat is het derde wat Zacharia zegt over het plan wat God met Israël heeft. Dan staat er in hoofdstuk 13 vers 1 en 2 van Zacharia. Te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. En ik zal te dien dagen, luid het woord van de Heere der Heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen gedacht zal worden. Ook de profeten en de onreine geesten zal ik uit hun land wegdoen. Nou, hier zien we dus eerst de strijd om Jeruzalem, dan het inkeer, het tot inkeer komen van het Joodse volk. En hier zien we dat het Joodse volk gereinigd wordt. Daar staat, te dien dagen zal er een bron ontsloten. En ik hou ervan om op kleine details te letten. Daar staat niet dat te dien dagen er een bron ontsloten zal worden, want die is al ontsloten. Maar voor hen zal er een ontsloten bron zijn. Wanneer werd die bron ontsloten van ontzondiging en reiniging? Nou, die bron werd ontsloten aan het kruis op Golgotha. Daar werd de bron van reiniging, de bron van ontzondiging geopend. Voor de hele wereld. En voor heel veel Joden ook op dat moment. Maar dan zal dat werkelijkheid worden voor het volk van Israël. Een bron van ontzondiging is ontsloten. Ze komen tot geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Er staat in Jesaja, al waren uw zonden als scharlaken, zullen wit worden als de witte wol, als de sneeuw. Even een persoonlijk ook voor u. Kent u die bron? Kent u die bron die ook voor jou ontsloten werd? Daar op Golgotha, waar hij voor jouw zonde stierf en waar jouw zonden weggenomen worden? Nou, wij mogen het nu al kennen. Israël zal het straks kennen. Het vierde, wat Zacharia over Israël zegt, staat in hoofdstuk 14. Hoofdstuk 14, vers 3. Daar staat het, dan zal de Heere uittrekken om tegen de volken te strijden, zoals hij vroeger streed. Ten dagen van de krijg, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Overwinning voor Jeruzalem. We hebben gezien strijd, inkeer, reiniging en nu overwinning over Jeruzalem. Weet je, er zal een moment komen dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Toen de Jezus naar de hemel voer, in Handelingen 1 kun je dat lezen, in de periode daarvoor, verscheen de Jezus ineens en verdween de Jezus ook weer ineens. Hij was er en hij was er niet. Maar nu zagen ze dat Jezus zichtbaar opvoer naar de hemel. Ze staarden hem na. En deze twee mannen die daar bij de apostelen kwamen, die zeiden, deze Jezus die van u weggenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Hij ging heen terwijl ze het zagen en hij komt terug en elk oog zal hem zien. Hij ging heen met de wolken en in Matteüs staat hij zal komen met de wolken. Hij ging heen vanaf de Olijfberg en hij zal terugkomen op de Olijfberg. Dat zal gaan gebeuren. Deze Jezus die zal weer terugkomen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dat betekent, hij neemt deze wereld in bezit. U weet het wel, hè? Toen Jozua het land Israël, het land Canaan, bezit moest nemen, zei God, elke plaats waar je je voet op zal zetten, heb ik aan je gegeven. Nou, dat gaat dan gebeuren. En u weet wel, Jozua, Yeshua, in het Oude Testament is dezelfde Yeshua als in het Nieuwe Testament. Zoals Jozua, vanaf 8 december komt een hele nieuwe serie voor Family 7 over de strijd om het beloofde land, die pas opgenomen is. Heel interessant. Zoals Jozua zijn voeten op het land moest zetten, zo zal onze Yeshua zijn voeten op de Olijfberg zetten. En dan is het voor de Messias. Dan is het voor Christus, voor de Messias van Israël. Tot slot, Gods plan met Israël. De strijd om Jeruzalem. Inkeer, reiniging, overwinning. En wat staat er in vers 8 van hoofdstuk 14? Dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. Zegen uit Jeruzalem. Mensen, wat zal dat mooi zijn. Er staat in Ezechiël dat overal waar dat water komt, wordt alles gezond. Dan staat er dat Jeruzalem, Israël, een zegen zal worden te midden van de wereld. En dat, nou u weet, die vreselijke humanitaire ramp daar bij de Gazastrook begon net een dag na Loofhuttefeest, hè. Maar dan staat er dat alle koningen der aarde zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttefeest te vieren. Wat een verandering. Mensen, God heeft het laatste woord. En hij zetelt in de hemel. En hij zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion. Ik heb mijn koning gesteld over Jeruzalem. In Psalm 132, hier wil ik wonen, hier in Sion, haar heb ik begeerd. Dit is mijn rustplaats voor eeuwig. Het is Gods plaats. En wat een geweldig moment zal dat dan zijn. Dat Jeruzalem een zegen zal worden over de hele wereld. En inderdaad, dat was Gods plan met Israël. Gods plan met Israël was, toen hij Israël uitkoos, niet om daarmee alle andere volken te verwerpen, maar God koos Israël uit om de wereld te kunnen behouden. Als je Johannes 3 vers 16 hebt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dit vers kon alleen in vervulling gaan door Israël. Want waar kwam die zoon vandaan? En wie heeft hem aan het kruis laten hangen? God heeft zijn zegen nu al aan ons gegeven door Israël. Maar straks zal de wereld genieten van die zegen. Als Christus terugkomt met zijn gemeente. De wederkomst van Christus. Die vindt plaats na de komst van Christus. En bij de komst van Christus komt hij deze gemeente tot zich nemen. Zullen wij weggevoerd worden? Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. We zullen weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En bij de wederkomst staat er dat de Heer Jezus niet alleen komt, maar wij zullen met hem in heerlijkheid verschijnen. En dan zullen we hem mogen begeleiden. En dan zullen we met hem over deze wereld heersen, zoals hij de mens geschapen heeft. Laat ons mensen maken, opdat zij heersen. En dan komt God weer tot zijn doel. Via Israël. En ik kan u alleen zeggen, bid alsjeblieft voor Israël. En als je bidt voor de vrede van Jeruzalem, dat is nog mooier, dan bid je Heer Jezus, kom maar gauw terug, want hij is de vredevorst.